Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 378 van de oorlog in Oekraïne. Vandaag zonder Hugo, maar wel met Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Dag heren.
Goedenavond.
Goeiedag. Daar gaan we weer.
Ja, het is lang geleden, maar ik ben blij dat ik weer eens in mag vallen.
Zeker. Ja, dat is een hele eer hoor voor jou.
Nou ja, dat zeg je wel, maar dat is wel een beetje zo natuurlijk.
Ja, nee, maar goed. Je bent van harte welkom.
Nou, fijn om er weer te zijn. Laat ik bij jou beginnen, Rob. En bij Bachmoed, want daarvan heeft Jens Stoltenberg, de topman van de NAVO, gezegd dat het mogelijk gaat vallen.
Ja, nou ja, tegenstrijdige berichten. Als je gewoon kijkt naar wat er op dit ogenblik gebeurt, dan moet je constateren dat de helft van Bachmoed, zeg maar de oostelijke kant, is gewoon veroverd door de Russen. Daar doen de Oekraïners ook niet moeilijk over te zeggen dat dat zo is. Dus er heeft een gedeeltelijke tactische terugtrekking plaatsgevonden. Tegelijkertijd heeft Zelensky gezegd na overleg met zijn generaals, nee, we sturen ook nieuwe troepen naar Bachmoed, want we willen voorkomen dat Rusland die hele stad in bezit neemt. En hij heeft gezegd, als dat gebeurt, dan ligt de weg naar Kramatorsk en Sloviansk open. En ook andere steden in de Donetsk. En dat willen we absoluut voorkomen. Dus het zijn echt tegenstrijdige berichten wat je op dit ogenblik ziet. Nou, wat we wel weten is dat Oekraïne bezig is om zoveel mogelijk Russische soldaten, ook van de Wagnergroep, maar ook van de Russische reguliere strijdkrachten, gewoon te doden. Er worden relatief ongetrainde troepen ingezet, die vervolgens weer toch weer moeten worden vervangen, ook door wat betere troepen. Het gaat niet lekker voor de Russen en er vallen onwaarschijnlijk veel doden. En dat betekent dat in de toekomst het verzet van Rusland iets minder zou kunnen zijn. Maar nogmaals, tegenstrijdige berichten.
Ja, laten we er proberen chocola van te maken. Ja. Dat is hartstikke lastig, want we hebben zoals altijd weer veel te weinig informatie. Hè? Maar wat mij opvalt is dus dat er sterven veel Oekraïners, maar het is dus zeker zo dat Oekraïne wil hiermee doorgaan, omdat ze ontzettend veel ongetrainde Russische soldaten de dood injagen. Dat is wat er gebeurt. En dan hebben dus die Oekraïnse generaals gezegd, we gaan daarmee door. Nou, tussen de regels door lees ik in de kranten dat Biden en de Amerikanen eigenlijk vonden dat ze met Bachmoed moesten stoppen. Dat het gewoon onverantwoordelijk werd. Hè? Nou, mocht dat nou zo waar zijn, dan zien we hier dus ook weer zo'n moment dat er spanning is tussen wat de Amerikanen willen en wat Zelensky doet. Hè? En dat lijkt me belangrijk. En de tweede les lijkt me dat, ja, we hebben dus die hele opera met Prigozhin hebben we natuurlijk gehad en met Shoigu. Hè? Nou, die staat Wagner, die groep, die Prigozhin staat nu in het oosten van de stad, hè? Van de dat hij het allemaal gedaan heeft, terwijl het eigenlijk alleen maar dus benadrukt hoe ongelooflijk verdeeld de Russen zijn. Hè? Want Wagner zegt gewoon elke dag, ik krijg onvoldoende munitie en onvoldoende troepen. Maar goed, wijst dus op verdeeldheid. Hè? Ja. En het zou ook in de Oekraïnse samenleving, als straks bekend wordt hoeveel Oekraïners zijn opgeofferd daar, dan kunnen daar discussies over staan, hè? Over ontstaan.
Dat klopt. Nou ja, als je het hebt over die slachtoffers, Arend-Jan. Oekraïners die zelf, die zegt van wij maken 7 keer meer slachtoffers dan wij zelf te betreuren hebben. Dat zeggen ze, dat is punt 1. Westerse bronnen die zeggen er zijn 30 tot 50.000 Russen gewond dan wel gedood. Andere cijfers die zeggen het zijn er tussen de 20 en de 30.000. De waarheid ligt natuurlijk weer ergens in het midden. Dat weten we niet precies. Hè? Dus het is redelijk ondoorzichtig hoeveel slachtoffers er nou eigenlijk echt zijn. Maar het schijnt wel zo te zijn dat je echt over de lijken loopt als je in dat gebied bent. Het kan ook bijna niet anders. Ik bedoel, het is een slagpartij van de eerste orde. Dus in die zin ga ik er wel van uit dat het aantal slachtoffers dat Oekraïne weet te maken veel hoger is dan de eigen verliezen. Anders zou je dit namelijk niet doen. En dat klopt ook wel dat je hiermee dus in ieder geval de beste Wagner-troepen elimineert. En dat je jezelf in een betere positie manoeuvreert om op termijn het offensief wat meer vorm te geven.
Ja, want het betekent namelijk dat er worden zoveel Russen gedood. Dat is een toekomstig offensief van de Oekraïners. Dat gaat beginnen als die tanks er zijn, bij wijze van spreken. Ja, die zou dan minder Russische soldaten tegenover zich hebben. Dat is de logica die hier...
Ja, dat klopt. Kijk, en dan is er een hele discussie over hoe belangrijk is nou eigenlijk die stad Bakhmut. Ik vind dat daar eerlijk gezegd er makkelijk over wordt gesproken. Ik hoor te vaak dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt, dat het eigenlijk symbolisch is. Dat is ook zo. Het is ook symbolisch. Wie hier gaat winnen, daarvoor is het een enorme opsteker. Maar tegelijkertijd, als je gewoon naar de kaart kijkt, hè, de meest waarschijnlijke volgende stap na het helemaal in bezit nemen van Bakhmut door Rusland is het noordwesten moet ik zeggen, in de richting van Kramatorsk en Sloviansk. Nou, als je dat weet voor elkaar te krijgen, het is helemaal niet zo ver hoor, eerlijk gezegd. Dan praat je misschien over, wat zal het zijn, 50, 100 kilometer, iets in die geest. Dan begin je wel een behoorlijk deel van die Donbass in bezit te krijgen. Ja. Met andere woorden, ik vind het ook niet helemaal symbolisch. Er zit ook wel een strategische waarde aan vast. Want je kunt je ook... kijk, de Oekraïners zijn behoorlijk ingegraven hoor. Ook bij die steden die ik net noemde. Maar ik vind wel, als dit lukt, dat er dan wel echt een behoorlijke overwinning is geboekt door Rusland. Dat zal ook een boost zijn voor de gewone Rus, die denk ik ook wel een keer zit te snakken op een succes.
Ik kan me voorstellen, maar ik weet er te weinig van hoor, maar ik kan me dus voorstellen dat soms is het verstandig om je tactisch terug te trekken als de verliezen hoog zijn. Hè? En dan kan je dus ingraven, bijvoorbeeld bij Kramatorsk en Sloviansk. En dan hebben de Russen wel een doorbraak bij Bakhmut, maar dan moeten ze nog veel meer mensen offeren. Ja. Want het offensief is altijd moeilijker dan defensie. Hè? Dat is
het probleem zit hem erin, Arjan, dat Rusland die valt nu terug op tactische groepen. Infanterie gesteund door artillerie. Onvoldoende panzer en niet in staat om grote manoeuvregevechten te voeren. En daar zit echt een geweldig probleem in. Dus wil je echt grotere delen gaan veroveren, dan zul je in staat moeten zijn om een manoeuvreoorlogvoering uit te voeren. Dus met grotere eenheden te manoeuvreren en ook in combinatie met waar we het eerder over hebben gehad. Dat hele idee van verbonden wapens, waarbij je alle wapensystemen geharmoniseerd, georchestreerd inzet voor het behalen van het doel. En dat lukt ze niet. En ze vallen steeds verder terug op die kleinere groepen van bataljonsomvang. En dan praat je over misschien 800 man. Die vervolgens eigenlijk ook weer in versplinterde groepen aan het optreden zijn.
En eigenlijk is het nog erger. Hè? Want ze hebben dus infanterie met artillerie. Maar ook de Russen hebben tekort aan munitie.
Ja.
Dus met andere woorden, ze hebben tekort aan tanks. Ze hebben tekort aan munitie. En dat betekent, als je dus te weinig aan shelling doet, dat er nog veel meer mensen sterven bij de infanterie.
Dat zou kunnen. Dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Maar kijk, je kan elkaar ook met messen te lijf gaan. Dus zelfs al heb je helemaal geen munitie meer, dan kan het gevecht nog doorgaan. Maar hier zit wel echt een geweldig probleem in, dat de Russen dus moeilijk in staat zijn om echt door te pakken in die hele Donbass. Hè. Dus ze boeken dan een overwinning als ze heel Bakhmut onder controle krijgen. Ze zullen mogelijkerwijs nog verder kunnen doorpersen. Het wordt toch heel erg moeilijk om toch de hele Donbass onder controle te krijgen.
Zo is het. Hè? En als dit dus het gevolg is van die mobilisatie, hè, dan valt het allemaal wel erg tegen. En we weten dus ook niet of Poetin echt durft om die mobilisatie die nooit gestopt is, om die nog weer echt op te poken.
Ja, hij gebeurt wel achter de schermen. Hè. Er zijn dus nieuwe oekases afgekondigd in Rusland, waarbij ze proberen om in ieder geval ook het aantal onderofficieren en officieren weer op te krikken. Ik meen met een getal van 18.000. En men is ook bezig om te kijken of misschien niet nog meer gevangenen uit de gevangenis kunnen worden gehaald om die in te zetten. Ze hebben er nog 400.000 in de gevangenis te zitten, dus er zit nog een aardige legermacht om het maar zo te zeggen. Dus ja, weet je, dat zal allemaal nog wel kunnen. Maar het grote probleem vind ik echt voor de Russen, en dat is alleen maar heel goed voor Oekraïne, ja, is dat ze gewoon dat offensief niet op gang krijgen, omdat de organisatie niet deugt, hun doctrine die deugt niet, ze kunnen niet in staat zijn om over te schakelen op op operaties die echt effectief zijn met verbonden wapens. En ik denk dat dat echt een heel geweldig probleem aan het worden is.
Ja.
Ja, we begonnen eigenlijk bij Jens Stoltenberg, hè, want hij zei dit over Bachmoed, dat het mogelijk zou vallen. Dat was in Zweden, daar zijn de Europese defensieministers ook bij elkaar. En ze praten daar onder andere over een gezamenlijk fonds voor de inkoop van munitie voor Oekraïne, Arend-Jan.
Ja, dat is trouwens wel vrij indrukwekkend, jongens. We weten allemaal nog dat COVID-fonds, hè?
Ja.
Het was ontzettend groot en dat was dus gebaseerd op gemeenschappelijke leningen, wat natuurlijk revolutionair is in Brussel, hè, als je dat bereid bent te doen. En zeker dat de nazistaten daartoe bereid zijn. Hè. Nou, nu zegt van der Leyen ook, we gaan ook zo'n COVID-oplossingsfonds doen voor een defensiefonds. Dat kan op twee manieren werken. We gaan dus 1 miljoen granaten bestellen bij de wapenindustrie en dat gaan we 4 miljard euro voor pakken. Dat geld gaan ze dus lenen. Hè. Of elk land dat nu munitie geeft, dat kan sowieso de bonnetjes bij de EU inleveren. En dan krijg je dus geld terug. Hè? Het is belangrijk, want dit is namelijk een federale oplossing als dit gaat gebeuren. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de EU. Het zou de tweede keer zijn dat ze gemeenschappelijke leningen aangaan voor gemeenschappelijke uitgaven. En dat is echt iets waar heel veel populistische partijen natuurlijk heel erg tegen zijn. Maar ook heel veel conservatieve economen tegen zijn.
Ja, maar het is wel een revolutie hoor. Kijk, het is eigenlijk hetzelfde. Nee, je noemde COVID al. Maar het is natuurlijk de eeuwige ontwikkeling van de Europese Unie. Iedere keer als er een crisis is, dan zie je gewoon dat die Europese samenwerking wordt versterkt. Ja. En dat is ook wat de grondleggers van de Europese Unie eigenlijk 70 jaar geleden, mensen als Monnet, hebben voorspeld. Europa krijgt vorm door crisis. Nou, hier heb je er een hoor.
Tja, want kijk, de Amerikanen hebben dus ook een munitietekort. Hè? Stel je nou eens voor dat dit lukt, hè? Dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dan is het zo dat de Europese Unie een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Oekraïne-oorlog.
Ja.
Want dit is niet de NAVO, dit is de EU, jongens.
Ja, dat klopt. Maar dat hebben we eigenlijk altijd wel gezegd. Kijk, de EU heeft geld, de NAVO heeft geen geld. De NAVO is een militaire organisatie waarin wordt gestreefd om zeg maar de interoperabiliteit van de krijgsmachten, dus de wijze waarop ze kunnen samenwerken, om die te verbeteren. En ook om ze te kunnen aansturen als ze daadwerkelijk worden ingezet. Dit is een heel ander verhaal. Als je het hebt over de defensieindustrie, over de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten, dan is de Europese Unie daar veel beter voor geschikt dan de NAVO. Zo simpel is dat, want daar zit het geld.
Kiev heeft een 250.000 granaten nodig per maand. En de fabriek kan kunnen maar 120.000 per maand leveren.
Ja, ja. En hebben jullie gezien wat dit gaat betekenen voor het Verenigd Koninkrijk?
Ja.
De Britten die staan hier dus buiten. En die defensieindustrie in het Verenigd Koninkrijk schreeuwt nu moord aan brand. Van jullie hebben ons verlinkt met de Brexit. Want wij staan er nu gewoon buiten.
Want hoe werkt dat erop? Sorry dat ik je onderbreek. Maar het gaat dan om de inkoop wordt dan gezamenlijk gedaan. Maar dan wordt het dus ook niet bij de Britten. Want ik kan me ook ergens voorstellen dat je op dit moment zoveel mogelijk inkoopt. Maakt niet zoveel uit waar het vandaan komt.
Nee, Frankrijk, Duitsland en Italië, dat zijn de belangrijkste landen waar het weg moet komen. En er wordt nu ook nagedacht hoe die defensieindustrie op zich een zwieper kan krijgen. Maar ook dat is een probleem hoor. Want dan zie je toch dat landen voor zich gaan. En dat is natuurlijk het eeuwige probleem met de Europese Unie. De oeverloos geoude hoer voordat je eens een keer iets voor elkaar krijgt. En dat is logisch, omdat landen ook een eigen defensieindustrie in dit geval beschermen.
Maar stel nou eens dat het lukt. Hè? En die orders worden dus geplaatst bij de Franse, Italiaanse en de Duitse munitieindustrie. En niet bij de Britten. Mm-hmm. Ja, dan gaat dus die defensieindustrie die gaat Londen lastigvallen. Wat doe je me nou allemaal? Hè?
Ja.
Het gaat over 4 miljard euro, jongens.
Ja. Sure. En realiseer je dat dit dus ook te maken heeft met een heel ander dossier. En dat is dat ook de Amerikanen zeggen, jullie moeten losser van ons komen. Dus in godsnaam, investeer in je eigen industrie. Investeer in munitie. Ja. Doe dit. Want anders blijf je ten eeuwige dagen van ons afhankelijk. En hier, dat heeft twee redenen. Het heeft te maken met het feit dat de Europeanen niet weten wie er naar Biden komt. En het heeft ook te maken met het feit dat ze weten dat voor Amerika China de grootste strategische prioriteit heeft en niet Rusland. Ja. Maar ja, het is wel echt fascinerend wat hier gebeurt. Hè? Je ziet ook dat dus die productie heel moeizaam kan worden vergroot in Europa. Het heeft te maken dat met het feit, om het heel simpel te zeggen, dat de defensieindustrie is gewoon handwerk. Dus je kan ook niet de een of andere handgebouwde auto, die kan je volgende week ook niet krijgen. Nou, dat geldt ook voor tanks en panzervoertuigen. En je ziet dus dat de landen als Polen, die zich heel erg bedreigd voelt, die ook heel veel materieel aan Oekraïne heeft gegeven, die stapt naar Zuid-Korea. En Zuid-Korea, daar kopen ze tanks van, daar kopen ze artilleriestukken van. En die Zuid-Koreanen, dat is echt interessant wat die aan het doen zijn, die zijn niet bereid om rechtstreeks aan Oekraïne te leveren, maar wel aan bijvoorbeeld Polen ter vervanging van de spullen die ze aan Oekraïne hebben gegeven. Ja. En het gevolg daarvan is dat de defensieindustrie gigantisch groeit in Zuid-Korea.
Ja, en je hebt ook, kijk, je moet die productielijnen moet je allemaal opzetten, want het is er gewoon allemaal niet meer. Hè?
Klopt.
En dat is nogal een toestand. Je moet een complete productielijn, waardoor je gestandaardiseerde granaten eruit vallen. Nou, dat heb je niet zomaar gedaan. En de defensieindustrie vraagt dus nu geld vooraf om die grote investering te doen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. En omdat het een beetje bureaucratisch en traag gaat, doet Zuid-Korea nu hele goede zaken.
Ja, zeker. Ja, dit is wel helemaal spannend wat hier aan het gebeuren is, hoor.
En Noord-Korea schijnt dus ook munitie te geven aan Wit-Rusland en vandaar gaat het dan naar Rusland.
Ja, en Prigozhin die van de Wagnergroep speelt daar naar het schijnt een belangrijke rol in. Nou,
ik wilde het eigenlijk ook nog eventjes hebben over Nord Stream. Want ja, in de Duitse pers gisteravond groot nieuws. Er zou mogelijk Oekraïense betrokkenheid zijn bij het opblazen van die Nord Stream pijpleidingen. Echt een beetje James Bond, een beetje een krimi hoe dat dan allemaal zou werken. Met jachten, Rob, wil jij het vertellen?
Nou, of Arend Jan wil misschien wel heel hard op gaan speculeren, maar ik wil er ook wat over zeggen. Ja, kijk, het heeft mij altijd verbaasd, maar ik denk Arend Jan ook, waarom we nooit eerder iets hebben gehoord van het opblazen van Nord Stream 1 en 2. Ja, we hebben dat rapport van Hirsch gezien, dat was geen rapport, maar dat was een artikel van Hirsch, Emil Hirsch. Toch een bekende onderzoeksjournalist uit Amerika die tot de conclusie kwam, nou, dat de Amerikanen zitten erachter, kwam een heel gedetailleerd verhaal, maar vervolgens werden alle details, dat is nou de tragiek van een gedetailleerd verhaal, alle details die werden onderuit geschopt.
Ja.
En nu komt dit, en nu hebben we nauwelijks informatie. Dus het kan waar zijn, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten zelf zeggen, dit is een low probability. Ja, weet je, ja. Nou, Arjan, neem je het maar over.
Kijk, weet je, het is interessant. Dus we moeten altijd weer met snippertjes moeten we het doen. Hè?
Ja.
En altijd weer te weinig. En die site bijvoorbeeld is ook weer heel erg bekritiseerd door allerlei andere de experts. Nou, die hebben het over er is een jacht gehuurd door een Pools bedrijf met Oekraïense eigenaren. Daar zijn 6 jongens opgestapt. Een dokter, 2 duikers, 2 assistenten en nog iemand. Rostock verlaten, toen naar het Deense eiland Christiansson gegaan. En zij zou het al gedaan hebben. Nou, dat kan een false flag zijn van de Russen. Dat kan Oekraïners zijn gedirigeerd door Kiev. Of het zijn pro-Oekraïnse Russen. Dat is allemaal mogelijk. Want dit bewijst nog niks natuurlijk.
Nee, en je moet wel ontzettend goed getraind zijn. Want ik bedoel, je kan moeilijk naar de winkel stappen om een duikpak te kopen en een snorkel en een duikbril en zeggen van nu ga ik eens zoveel tientallen kilo's springstof bevestigen.
Duizend kilo. Moet je voor op dat jacht lachen, dat is 1000 kilo. En dan gaan dus 2 duikertjes gaan met die kilo's naar beneden. Dat is waar we het over praten.
Ja, je moet dus ontzettend geoefend zijn, Arend Jan. Het lijkt net alsof Simon Hirsch een klok en een klepel verhaal heeft gemaakt. Ja. Hij vertelde dus dat er duikers waren die in Panama in het geheim waren getraind. Ja. Bij Special Forces. Want je moet eigenlijk wel zo'n soort training moet je wel hebben ondergaan om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Dit doe je niet als gewone duiker. Dus daar begint het al mee. Dus dan is de grote vraag, waar zijn die mensen dan getraind? Dat doe je dus niet in een sloot of in een diep meer. Dat kan niet. Ja, en dan is het de vraag, hoe ga je dat dan doen? Ja, ik zou echt meer details moeten hebben hoor. Kijk, maar dan nog even wat anders. Hè. Als je het nou gaat afpellen, van wie heeft nou het meeste belang hierbij? Dat is denk ik de vraag die je moet stellen. De Russen, als ze Nord Stream 1 en 2 opblazen, dan blazen ze ook hun eigen verdienvermogen op.
Ja, dus die hebben geen belang eigenlijk.
De Amerikanen, als ze de pijpleiding opblazen, dan blazen ze eigenlijk ook de NAVO op. Leek me ook om die redenen, alles komt uit in de democratie, dus dit ook leek me lastig. Oekraïne zelf, nou, dat zou een daad van agressie zijn die niet kan. Dus in die zin zou het kunnen zijn dat er inderdaad Oekraïense operators, wat het ook zijn, Zelensky zegt, ik heb er niks mee te maken, dat wordt ook door de Amerikanen erkend, dat die dus inderdaad in staat zijn om dat te doen, omdat er ook altijd een hele hoop oppositie is geweest tegen die pijpleidingen. En dat heeft te maken met het feit dat die pijpleidingen dwars door Oekraïne altijd gelopen hebben, enorme bron van inkomsten zijn voor Oekraïne, en het is een geopolitieke keuze geweest om ze door de Oostzee te laten lopen. Ja. En dat heeft Oekraïne nooit kunnen verkopen. Dus ik kan me voorstellen dat er in ieder geval groepen in Oekraïne zijn van die zeggen van dit willen we niet.
Kijk, het punt was, Rusland sloot wel eens de gaskraan uit, af naar Oekraïne. Hè? En met andere woorden, toen er dus Nord Stream 2 en 1 was, toen, dan kan je dus gewoon, dan krijgt Duitsland nog steeds zijn gas, terwijl Oekraïne wordt afgesloten. Dat was een grote bezwaar. Wat zeiden de Polen ook?
Het werd niet doorgevoerd. Hè? In 2009 heeft dat onder meer gespeeld. Wat je dan ziet is dat er een financieel akkefietje is tussen Rusland en Oekraïne. En dan heeft Gazprom gewoon even de leiding afgesloten. Omdat men zei van je betaalt niet. Dus we kunnen ook niet doorvoeren. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat de grote delen van Oost-Europa zonder gas kwamen te zitten. En ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd in Bratislava zat. En ik kan je melden, het was erg koud toen dat gebeurde. En dat is ook een van de redenen waarom is nagedacht om een leiding aan te leggen om Oekraïne heen.
Ja, nou, dat zijn de punten. Ik begrijp overigens nu ook dat de gas die wordt geleverd aan Oekraïne, die komt dus nu uit Duitsland en Oost-Europa. Dat kan dus ook teruggeleverd worden. Hè?
Ja.
Want ze krijgen natuurlijk niks meer van de Russen. Goed, stel je nou eens voor dat het de Oekraïnse groepen zijn. Hè? Dit is politiek natuurlijk explosief. Hè? Moet je even voorstellen. Er zijn dus ook in Nederland al partijen die dus van die brochures in mijn postbus doen in Doorn. Die zeggen, wij stoppen met de wapenleveranties. Hè? Nou, in Duitsland heb je die zeker ook. En als dus Oekraïne het gedaan zou hebben, dan is Oekraïne dus de schuldige voor de hoge gasprijs, weet je wel. Met andere woorden, het is ontzettend gevaarlijk wat hier gebeurt, ook voor de Duitse wapenleveranciers. Ik denk dat Scholz zijn knieën recht houdt, hoor, en zijn rug recht houdt.
Ja.
Maar dit is wel heel gevoelig, jongens.
Ja, er is dus één punt, en dat spreekt niet echt voor Oekraïne, en dat is dat ze een behoorlijke traditie hebben opgebouwd de afgelopen jaar van subversieve operaties, sabotageoperaties en operaties ook op het Russische grondgebied. Dus augustus zaak die luchtmachtbasis op de Krim.
Engels.
Krim, de Krimbrug. De Krimbrug met die vrachtwagen hebben ze in december kapot gemaakt. December inderdaad Engels. En Ryazan luchtmachtbasis of de militaire basis in Rusland.
Ook Dukina, weet je wel, die
operaties Dukin over de grens. Jan. Die Dukins dochter, hè, dat wou je zeggen.
Ja. En dat betekent dus, moet je voorstellen, Dukin, dat is dus door Russische partizanen, maar misschien ook wel met hulp van Oekraïne. Dat weten we dus allemaal niet. Er zijn gewoon genoeg Russen die tegen Poetin zijn en die dit soort dingen participeren.
Ja, dus in een aantal gevallen weten we gewoon niet wat er precies is gebeurd. Dus er is wel het is duidelijk dat er wel groepen zijn die dit soort dingen zouden willen en mogelijkerwijs ook kunnen doen.
Ten slotte, heren, steken we even de grens over naar Georgië, naar Tbilisi. Want er doet een video de ronde van massale protesten. En met name nu al een soort iconisch beeld van een mevrouw die een waterkanon te lijf gaat met een EU-vlag. Arend-Jan, wat is daar aan de hand?
Nou, ik heb een aantal Georgische studenten in mijn klas, die hebben het allemaal keurig uitgelegd. De Georgische regering heeft een comfortabel midden in het parlement, maar de oppositie is heel duidelijk pro-westers. En de regeringspartij wordt daarvan beschuldigd dat ze toch wel heel erg rekening houden met de Russische positie. Nou, wat is er gebeurd? Ze hebben net zo'n anti-NGO-wet aangenomen als de Russen hebben gedaan. En nu gaat de mensen natuurlijk de straat op, want dat is natuurlijk het einde van de wereld. En wat hebben ze nu gedaan met het parlement? We gaan de Venetië-commissie van de Raad van Europa om advies vragen. Die is natuurlijk heel erg voor de rule of law en tegen zo'n wet. Maar wat je dus ook ziet gebeuren, dat mensen nu echt massaal de straat op gaan en ongelooflijk boos zijn. Ik weet niet waar dit eindigt, maar ik kan wel weten dat mijn studenten heel nerveus zijn hierover.
Ja, we gaan het in elk geval in de gaten houden. Dat was hem denk ik voor vandaag, hè?
Ja, zeker. Tot morgen.
Tot morgen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.